hebben dus 5-6 jaar lang al het geld wat niet opging aan belastingen of andere dingen, hebben wij zonder emoties elke maand ingegooid. Niet proberen de market te timen, gewoon erin gegooid. Tot en met het huis financieren. We hebben zelfs nog de overwaarde geherfinancierd. Dus echt volle bak, gewoon alles in crypto gestopt. We hebben op een gegeven moment met de overlijden ook nog iets van een erfenis gehad, ook erin gestopt. Dus we waren echt all in. We hebben dus behoorlijk wat aanbetalingen gedaan. Na 2 maanden is die aannemer failliet gegaan, zonder heel veel werk gedaan. En dat was precies toen crypto echt rond de 80% gedaald was van het hoogtepunt. Dus wij moesten toen echt om de boel drijvende te houden, moesten we echt gewoon op dat moment genoodgedwongen al onze crypto verkopen. Echt alles.
Welkom Robert-Jan.
Dankjewel.
Leuk dat we hier kunnen zijn in de Algarve samen.
Absoluut. Leuk.
Wat dat betreft denk ik ook wel dat het gelijk leuk is om daar af te trappen. Ik merk dat veel luisteraars en kijkers het ook erg interessant vinden om te weten waarom ik naar Portugal ben vertrokken. En ze willen ook vaak weten wat ik van Nederland vind en waarom ik daar dan weg ben gegaan. Ja. Wat is voor jou de reden geweest om Nederland te verlaten? Wat heb je daar gezien waarom je dacht, ik wil wat anders?
Wij wonen nu 4 jaar hier in Portugal ongeveer. We gaan het 4e jaar in. We zijn hier toeverhuisd met onze 2 kinderen, 2 dochters. We hebben eentje van 15 en eentje van 10. En ik was in Nederland, ben ik al ondernemer geweest. Ik was keihard aan het werk, altijd 60 uur werkweek. We zaten een beetje in die red race, zeg maar. Mijn vrouw precies hetzelfde. En ik moet zeggen, Nederland, het werd niet leuker, vonden we zelf. We hadden dus weer een andere kwaliteit van leven. En helaas hebben wij een periode gehad waarbij we achter elkaar overlijden hadden van een paar ouders inderdaad. Onze laatste ouders ook gelijk. En dat zorgt ervoor dat van, joh, stel geen dingen uit. En wij zijn toen op een gegeven moment gaan kijken van wat willen we. En in het kader van een andere kwaliteit van leven hebben wij gekeken naar Portugal. En uiteindelijk, Portugal stond voor ons heel hoog in het rijtje, zeg maar, wat voor ons mee zou spelen. Dus kwaliteit van leven, klimaat, mensen zijn lief. Had ook wat andere voordelen voor ons, belastingtechnisch. Dus alles bij elkaar was voor ons een no-brainer om het gewoon te proberen. Ik moet zeggen, we hadden er vorige week ook een discussie over hoe de kinderen hier aarden. Ik zie hoe die kinderen aan het groeien zijn. Ze praten Portugees ten opzichte van... Mijn oudste dochter heeft een nichtje van een maandje ouder. En als je ziet hoe die gegroeid zijn, ik zeg niet dat de tijd stilstaat in Nederland, maar ze hebben hier een veel andere ervaring. Dus dat betekent, ze zijn omringd met, op een internationale school zitten ze dan, in Almansiel. En ja, ze gaan om met mensen uit de hele wereld. En dat verrijkt hun hele beeld. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, mijn oudste dochter die stond op punt om naar de middelbare te gaan. En uiteindelijk heeft zij ook het gevoel gehad dat ik haar middelbare schoolervaring had ontnomen. Dat is natuurlijk niet zo. Ik weet niet hoe jouw middelbare schoolervaring is geweest, maar ik weet niet of dat een romantisch beeld schetste. Maar wij zijn er toch eind hier naartoe gegaan. En ik heb gezegd, jongens, we zijn geen bomen, we kunnen terugverhuizen in die moon. We gaan wel een jaar geven voor school. En dan op een gegeven moment gingen ze kijken naar middelbare. We woonden toen in Maarsen bij Utrecht. En we gingen toen kijken. En haar scope was toen van, de rest van de klas die ging naar een school in Brokleden, in Breukelen. En de rest ging naar Utrecht toe. Meestal, maar alles binnen 20 minuten range maar. Door deze internationale ervaring hebben haar hele mindset is compleet anders. Dus zij kwam dus een jaar geleden naar me toe. Pap, ik heb een hele gave universiteit gezien die perfect aansluit mijn psychologiestudie hier. En ik zei, waar zijn die dan? Ze zeggen, ik heb er 2. Eentje in Parijs en eentje in New York. Ja, weet je, dat zijn dingen. Dus voorheen stond ze open voor alles binnen 20 minuten met de fiets, bus, tram. Mm-hmm. En nu heeft ze het over naar de andere kant van de wereld gaan. En dat is iets wat je kinderen meegeeft. Weet je, door zo'n stap te maken. En tuurlijk is het spannend. Weet je, wij hebben ook elkaar aangekeken van shit, gaan we dat echt doen? Weet je, een goed voorbeeld wat ik je ook vorige week zei, is dat de helft van onze vrienden die zei van, joh, weet je, wat doen je kinderen aan? En de andere helft zei van, wat gaaf voor de kinderen. Dus weet je, het is een andere manier van denken. En ik heb liever spijt van iets wat ik geprobeerd heb, zeg maar, achteraf, dan dat ik het niet gedaan heb. Ja. Dus dat is niet,
dus... Duidelijk.
Ja.
Duidelijk. Hey, kijk, we zijn allebei denk ik positieve gasten. En dat hebben we in ons voorgesprek ook al uitgesproken. Daarom ben ik ook blij dat je antwoord deze kant op gaat. Hè? Soms heeft men nogal de behoefte om dan te klagen over Nederland en klagen wat er slecht is. Terwijl ik denk dat niet de reden is om een land te verlaten. Het is puur een add-on voor geluk.
Ja.
Hè? En wat dat betreft gaat mijn volgende vraag, die rijmt daar dan ook in. Hè? Voordat wij straks naar het stukje investeren gaan, vastgoed, crypto, bitcoin en al dat zaken. Wat iedereen natuurlijk wil weten. praktisch gezien, ik hoor net mooie voorbeelden waarom het voor je kinderen heel goed is uitgepakt. Heb jij zelf praktisch al de afgelopen jaren ervaren wat het leven jou meer heeft gebracht dan? Inderdaad, met dat betere klimaat, die betere omgeving en dat soort zaken.
Een van de dingen die mij het meeste aanspreekt zelf, is dat in Nederland ben je 3 maanden van tevoren aan plannen voor een verjaardag waar je eigenlijk niet heen wil. En zo was ons leven ook echt ingeregeld. Dus er was geen spontaniteit bijna. Het was allemaal, ik moet zeggen, ik werkte ook vaak in de weekend op zaterdag. Dus weet je, je moest ook dingen plannen, snap ik. En zeker met kinderen. Alleen 3 maanden van tevoren plannen voor een verjaardag waar je niet heen wil, dat is niet de manier waarop ik mijn weekenden wil besteden. Zeker als ik de hele week kaart gewerkt heb. En voor de rest zit je, net als heel veel mensen, zit je in een rat race. Nou ja, heel veel mensen zitten natuurlijk vast in een baan, soms een gouden kooitje, waar ze eigenlijk misschien niet zo gelukkig van zijn. En wat ik heerlijk vind, is dat ik hier gewoon meer leef moment. Nogmaals, er is overal wat. Alleen wat ik merk, is dat ik op donderdags, weet ik niet hoe mijn agenda eruit ziet, maar ik zit altijd vol met leuke dingen. Het zijn altijd leuke dingen, spontane dingen, etentjes die spontaan ontstaan. Mijn jongste dochter speelt voetbal, sinds ze hier is trouwens. Het enige meisje, ik moet zeggen technisch gezien is de meisje, maar ze is een van de jongens. ze speelt als enige meisje van de voetbalclub in Almansiel. En ik moet zeggen, ze heeft mijn lengte, dus ze gaat ook dwars door die Portugese jongetjes heen. Maar goed, die heeft hier een passie ontdekt voor voetbal. Superleuk voor haar, niet zozeer voor mij, want ik ben een Uber-driver geworden. Mm-hmm. Onlangs. 3 keer per week naar de training toe en nu mag ik mag morgen opdragen om 10 uur. Naar een voetbalwedstrijd. En zondag mag ik er weer eentje doen. Dus dat is een beetje, dat is inherent aan de passie van je kind. Maar dat geeft niet. Maar wat dus leuk is van dit soort dingen. Grote kans dat ik met een van de ouders tussendoor ga lunchen. Of als er een toernooitje is. S'avonds blijven plakken. Zullen we het stadje gaan ontdekken. Weet je, kleine dingetjes. Maar het zijn andere dingen. Weet je, hetzelfde met die voetbaltraining. Ik bedoel, ik weet niet hoe jij met spontaniteit. Als mensen spontaan over de loer kwamen. Wij wonen zelf in Villamora. En daarvoor speelden ze voetbal bij ons in de hoek. Dus het was logisch dat een aantal ouders er vlakbij zaten. De spontane etentjes die wij daar hebben gehad van jongens, schuif lekker aan. Ik zet die barbecue wel aan. Het is niet zo moeilijk. Maar wel vaak tot dieper de nacht dat je dan leuke dingen hebt. Goed voorbeeld is trouwens, wij wonen zelf in Villamora. Je hebt daar net buiten Villamora heb je een hele grote foodtruck achter iets. Allemaal leuke foodtrucks, dus heb je zin in een pizzaatje, ga je naar een pizzaatje toe, wil je een steak, weet je, dan ga je een steak halen. En daar midden hebben ze een aantal lange tafels gemaakt en ze hebben vaak live muziek. Wij hadden dat ontdekt, we hebben op donderdag in een van onze WhatsApp groepen die wij toen al gestart waren, hebben wij een bericht gestuurd, jongens, na de voetbaltraining van Bo, onze jongste, gaan wij hier naartoe. Als je zin hebt om aan te haken, het is gezellig, het is morgen een Braziliaans feestje met muziek, lijkt ons gezellig. Als je zin hebt mee te gaan, kom maar hoor. En wij zaten die avond daarna, zaten we bijvoorbeeld met 7 gezinnen tot 's avonds laat aan de wijn en gezelligheid. Kinderen lekker aan het spelen. Ja, dat soort dingen vind ik leuk, daar doe ik het goed op.
Duidelijk, duidelijk. Dus, ik lijm dat en rijm dat aan het algehele geluksniveau.
Ja.
Dus er zijn van die kleine dingen die het makkelijker maken om gelukkig te zijn. Als ik zelf nadenk over onze periode in Zuid- en Centraal-Amerika, daar herkende ik deze energie ook. En omdat we wat dichter bij familie wilden zijn, zijn wij dan naar Portugal gegaan. Een soort van mixed of best of both worlds. Hè? Ja, dat was een beetje het idee. En wat ik zelf merk, en daar ben ik bij jou dus dan ook nieuwsgierig naar, dat ik, als ik opsta en ik schuif de deuren open, dan komt gelijk die zon op een knar. En dan staan er allemaal bomen om me heen in de tuin. En dan zie ik de lemons groeien en de sinaasappeltjes en de vijgen. En dat komt allemaal in de tuin allemaal vanzelf.
Klopt.
Het klinkt heel idyllisch, maar dat is het ook oprecht. Het is alsof ik geen moeite hoef te doen om gelukkig te zijn. Herken jij dat?
Ik heb van die hele kleine geluksmomentjes. Ik moet zeggen, we hebben zoveel citroenbomen in de tuin staan. Ook vijgen en andere dingen. Bij ons moet ik heel erg zeggen, ik heb er een paar citroenen uitgeplukt. Dus er hangt nog heel droevig eentje. Die laat ik maar hangen, want dat is helemaal. En wij hebben al niet het gevoel dat we een citroenboom hebben. Maar die kleine geluksmomentjes. Ik heb 1,5 hond. Ik heb een bokser en een Frans bulletje. Dus die tel ik even niet mee. Maar ik loop dan 's ochtends loop ik zeg maar de deur uit. En dan loop je dat in een blauwe hemel. En weet je, niet aardig om te zeggen, maar mijn vrouw bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld. Die had tot en met in oktober, als het wat donkerder werd in Nederland, weer binnen, weet je, het weer werd een beetje stom. Je had een soort van winterdepressie. En dat is nogmaals niet aardig hoor, want ze is hartstikke lief. Maar weet je, en hier slaan we die gewoon even over.
Juist.
Weet je, dat zijn dingen. Weet je, het is anders hier. Want het moment dat ik hier buiten stap en ik heb hier gewoon een blauwe hemel en een zonnetje op mijn hoofd. Ja, weet je, daar word ik al blij van. Weet je, ik laat ook echt opmerken. En als ik merk dat mijn vrouw, die doet marketing voor grote corporates op afstand. IT-bedrijven, dus Oracle's, die grote jongens.
Mm-hmm.
En dat gaat prima vanaf hier. Ze heeft hier een kantoor wat ze heeft. Ik heb zelf ook een eigen kantoor. Ja, dat is perfect. Maar het idee is dat je ook die kleine geluksmomentjes waar je het over hebt, die vind ik ook terug in lunch bijvoorbeeld. Weet je, je weet zelf hier in Portugal, Wij nemen lunch heel serieus hier. Je hoeft ook geen bedrijven te bellen, want ze zijn gewoon dicht. Nee, maar je lacht, maar dat is... Ja. Je kan in de rij staan bij financiën en ik kan een rij staan tot buiten. Maar op een gegeven moment zeggen ze, joh, het luikje gaat dicht. Wij gaan even lunchen en met een beetje pech komen ze ook niet terug. Yes. Nee, maar dat is anders. Weet je, maar ze nemen het gewoon serieus. Dus natuurlijk werken we loeihard nog steeds, weet je. Het is niet dat we gepensioneerd alleen maar golven zijn en padellen. Dat doe ik ook, maar padellen dan. Maar weet je, als je tussendoor gewoon even de dag een beetje breekt, in plaats van dat je met je broodje kaas achter je laptop zit, dat je gewoon lekker even met een paar vrienden of collega's gewoon lekker even de tijd neemt te lunchen. Even te connecten. En dat zijn dingen dat doet het heel erg goed voor ons. En andere mindset.
Echt zo. Kijk, ik denk, en de reden waarom ik er ook even tijd aan besteed, denk ik, in deze aflevering is omdat velen, en dat was ik zelf ook, en we gaan dadelijk verder bij jou, en hoe jij tot hier gekomen bent en de pijn die jij hebt ervaren om deze wijze teksten ook weer te kunnen delen. Want zo is het natuurlijk wel. Men denkt soms maar van, je hebt lekker makkelijk praten in Portugal, maar dat heb je toch ook in Nederland. Maar ik denk dat je soms niet bewust bent van al die triggers en al die zwaarte van een winter of van een stad, de prikkels.
Maar het nieuws, alles.
Dat soort dingen inderdaad.
Je moet er een paar maanden uit zijn om te goed kunnen beseffen hoe diep je erin zit.
Juist. En dan kun je inschatten van, wacht even, als dat nou allemaal weg is. En ik kom inderdaad gewoon mijn tuin inlopen en de zon schijnt van huis uit. Ben ik dan niet van huis uit veel gelukkiger? If yes.
Ja, ja.
Waarom doe je dat dan niet? Ja. En daar komt hij dan, denk ik.
Dat is een leuk voorbeeld. We hadden net over die school van mijn oudste dochter. Zij mocht naar een halfjaartje. Mocht zij op die Brokledenschool in Breukelen, mocht zij een dagje meedraaien. En dat was net toen we hier een half jaar woonden. En ik dacht, dat kan twee kanten op natuurlijk. Aan de ene kant denkt ze, dit is wel echt heel gaaf, pap. Ik mis dit. Maar ze heeft een dagje meegedraaid en ik stond daar trouw te wachten. En ze komt naar buiten lopen. En ik vraag van, schatje, hoe was het? Hè? Hoe heb je het ervaren? Ik pas hier niet meer. Dat vond ik zo mooi. Dat vond ik zo gaaf. Ik pas hier niet meer. En dat is ook een beetje het gevoel wat ik heb als ik terug naar Nederland. Ik probeer één keer in de anderhalve maand, ik heb mijn kantoor daar nog, één keer in de anderhalve maand probeer ik een week daarheen te gaan. En probeer ik zoveel mogelijk afspraken, zakelijk en privé, in die ene week te proppen. Maar dan ben ik ook zo blij als ik hier weer terug ben in Portugal. Eerst wat ik doe is, schatje, ik ben weer thuis. Weet je, dat is anders.
Ja, herkenbaar. Heel herkenbaar. En het laatste wat ik wil is dat wij hier een beetje uitdaging gaan zitten doen van, Portugal is veel beter dan Nederland. Ik denk dat het, want het kan, het maakt eigenlijk niet uit waar je bent. Nee. En ik wil eigenlijk ook even terug naar waar het bij jou dan begonnen is, hè? Want in hoeverre was jij, toen je nog in Nederland woonde, was je aan het jagen op geluk, jagen op het volgende succesje?
Ik denk dat dat je hele leven beheerst. Ik bedoel, wat dat betreft, ik ben altijd ondernemer. Ik ben heel lang ondernemer geweest. Ik ben 25 jaar financieel adviseur. Mijn vrouw die heeft altijd goede baan in de corporate scene gehad. Dus weet je, we zitten volledig in de red race. Je bent loeihard aan het werk. Ik bedoel, je hebt het goed. Je hebt een prima leven, je kan alles doen wat je wil. Alleen, nogmaals, ik denk als je daar uitstapt en je gaat kijken wat is nou echt belangrijk. En nogmaals, wij hebben helaas geen ouders meer. We hebben er drie, onze laatste, we hadden oude ouders, moet ik erbij zeggen. Dus ze zijn allemaal overleden tussen de 78 en 82 jaar leeftijd. Mm-hmm. Maar wel de laatste drie in anderhalf jaar tijd. Ook met nog een keertje met nog wat nodige zorg eraan, dat soort dingen. Maar dat heeft ons wel even een momentje teruggezet van, joh, wat vinden we nou eigenlijk belangrijk? Wat willen we eigenlijk? En mijn vrouw heeft ook in het buitenland gewoond. En dat heeft haar niet bepaald dommer gemaakt. En dus we hadden alles zoiets van, eigenlijk moeten we het ook gewoon niet verder uitstellen. We moeten gewoon dingen doen. En ook, heel simpel, mijn vrouw en ik, toen we nog geen kinderen hadden, hadden we op een gegeven moment overwogen om naar Australië te verhuizen bijvoorbeeld. Met z'n tweeën. Nogmaals voor de kinderen. Alleen ons enige wat ons toen tegenhield voor dat avontuur, was het feit dat wij nog ouders hadden die in leven waren. Je bent natuurlijk weg van familie. Maar nu dat aspect, ik heb nog een zusje, zij is enig kind. Mijn vrouw heeft nog familie in Oostenrijk zitten, familie in België zitten, dus ze zitten al verspreid. Dus voor ons was niet per se, als we bij het hebben van geen ouders meer. Natuurlijk, mijn zusje die zie ik nog regelmatig en ik ga erheen. Dus weet je, dat is allemaal prima. En we spreken elkaar waarschijnlijk nog meer als daarvoor, toen we nog in Nederland woonden. Alleen, hetgeen wat je misschien tegenhoudt om zo'n stap te maken. Kijk, je kan altijd dingen bedenken van waarom je iets niet moet doen. En dan kom je denk ik ook een beetje op het feit van de mensen die zien hoe wij nu bijvoorbeeld leven. Ik heb heel veel mensen, heel veel klanten ook, die zeggen van, die hebben het erover, wat gaaf, dat wil ik ook wel. Maar ik denk dat 80% gewoon altijd in die houding blijft van, dat wil ik ook wel. Maar weet je, wat heb je nou eigenlijk nodig om zo'n stap te maken? Maar je hebt ook de ballen nodig om door te pakken. En dat miste bij heel veel mensen mist al. Want als jij altijd hetzelfde blijft doen, moet je ook geen andere uitkomst verwachten.
Exact, exact. Maar laten we die eens even uitpakken. Want dit is natuurlijk wat ik ook vaak terugkrijg. Ja, maar Mark, Ik ben niet zoals jij, of ik kan niet wat jij kan. Dus voor mij is dat een stuk lastiger. Daar komt hij een beetje op neer.
Wat zijn het dan, wat niet kan?
Ik denk dat ze het vaak hebben over een bepaald stukje scheid hebben. En een stukje soevereiniteit, dat jij bepaalde kwaliteit hebt, waardoor jij geld kan verdienen in een ander land, of dat soort zaken. Dus ja, laten we het even over geld hebben. Ik denk dat dat een mooi bruggetje is. Ook omdat het publiek dat luistert met een behoorlijke investeringsmindset hier naar kijkt.
Ja.
Jij, en we hebben het net even gehad over wat jij in Nederland ervaarde, en dat je meerdere dingen hebt ervaren waardoor je dacht, oké, dit is het eigenlijk niet, of dit is in ieder geval niet voldoende. Financieel gezien, was dat, want we hebben het gehad over crypto, jouw reis in Bitcoin en crypto, laten we dat eens even nu bespreken hier in de podcast. Is dat ook de reden waarom jij bent gaan investeren in crypto? Ja. Zat daar ook een stukje jaagenergie onder van, ik moet vrijer worden financieel, zodat ik meer dingen kan doen?
Ik denk dat een beetje voortkomt, mijn vader was een ondernemer. En mijn ouders, die ja, een beetje traditioneel, mijn moeder die was dan thuis voor de kinderen. En in eerste instantie konden die geen kinderen krijgen. Pas na een hele makkelijke hormoonbehandeling was dat wel mogelijk. En toen was ze al 41.
Mm.
Maar toen hadden ze net besloten, mijn vader een nieuw bedrijf mocht opstarten in Duitsland. Dus ik heb tot mijn 13e mijn vader heel veel om de weekenden gezien, zeg maar. Soms sloeg er wel eens een weekendje over. Niet omdat hij wilde, maar het was gewoon loeihard werken. Dus dat was mijn voorbeeld van ondernemerschap. En het, weet je, ik zag die man dan, als hij terugkwam, dan gaf die moeder altijd een beetje geld. Grote stapel vaak. Maar dat was mijn voorbeeld, zeg maar. Dus het zorgen voor, het zelfstandig, weet je, het onafhankelijk. En voor de buitenwereld, een dikke Mercedes op dat moment, weet je. Hij was in Duitsland, was hij hackerschefsvuurder, dus weet je, het was een mannetje. En had ook nodige personeel. En dat was mijn voorbeeld. Dus het jagen en het zorgen voor je gezin en het financieel, ja, zorgeloos door het leven gaan, zeg maar. Dat, en ik moet zeggen, ik heb ook de keerzijde gezien, want op een gegeven moment kwam er een keerzijde in een bedrijf. Op een gegeven moment kwam er een exclusiviteit die hij had, die werd compleet opengegooid. Dus zijn hele bedrijf was in één keer een kwart minder waard. En ik heb ook de
stress. Hoe oud was je toen?
Ik was toen het...
Toen het minder ging?
Ja, ik denk een jaartje of 9 of 10.
Ja, is er wel bewust meegemaakt.
Heel bewust, ja. Dus... op een gegeven moment heeft hij begonnen een doorstart te maken, maar op een gegeven moment ging er zoveel tegenslag dat hij begint ook met gezondheidsklachten thuis komen zitten. Dus ik heb ook die kant gezien, tot en met een gesprek dat mijn ouders discussie hadden aan de keukentafel, waar ik officieel niet bij was, van joh, moet het huis verkopen, anders gaan we het gewoon niet redden.
Jeetje, ja.
Dus dat is heel, heel heftig om te horen. Dus voor mij heel sterk van joh, ik moet gewoon de financiële zaken goed op orde hebben. En daar komt ook het investeren in crypto, kwam ervan. Op een gegeven moment zijn we compleet de rabbit hole. Ik denk dat heel veel luisteraars van jouw podcast, die zitten waarschijnlijk aan het scherm gekluisterd. Nou, volgens mij als je telt hoe vaak je dat CoinMarketCap aan hebt en dat soort dingen. Of een podcast, weet je. Mijn vrouw, ik betrapte mijn vrouw, op een gegeven moment heb ik daar compleet aan meegenomen. Ik was degene die ermee begonnen was en ik heb me daar volledig in verdiept. En ik stond de hele dag aan van podcasts en dingen. Ik stond de hele dag aan met nieuws. En dat is ook niet goed. Maar ik merkte dat zelfs mijn vrouw op een gegeven moment niet eens meer naar het toilet kon gaan zonder een podcastje aan te hebben op de achtergrond. Ja. Dus wij waren er volledig mee bezig. En wij zijn dus echt volle bak gegaan. Tot en met het punt dat ik heb altijd een goed inkomen gehad. Mijn vrouw heeft een goed inkomen gehad. En wij hebben dus 5-6 jaar lang al het geld wat niet opging aan belastingen of andere dingen, hebben wij zonder emoties elke maand ingegooid. Gewoon elke maand zonder emotie. Niet proberen de market te timen. Gewoon erin gegooid. Tot en met... En het huis financieren. We hebben zelfs nog de overwaarde geherfinancierd. Dus echt volle bak, gewoon alles erin.
Ook in crypto gestopt.
Ook in crypto gestopt. We hebben op een gegeven moment met overlijden ook nog iets van een erfenis gehad. Ook erin gestopt. Dus we waren echt all in.
Oké, op het toppunt. Hoeveel hebben jullie op het toppunt ingelegd bij elkaar? Ongeveer, als ik vrij mag zijn om dat te vragen. Want dat is voor de kijker natuurlijk super interessant.
Ik heb het
erin, hè? Dus niet wat het waard was uiteindelijk. Dus,
nee. Ja. Ik heb het, omdat wij voor de, waar ze hebben gehad, dat geld hebben wij dus verplaatst naar Engeland. Om daar te gaan investeren in vastgoed. Mijn doel daarbij was van, oké, we bouwen gewoon een hele grote portefeuille op. En de rest van het leven heb ik daar passief inkomen uit. En dan verplaats ik het even van crypto naar vastgoed. En dan hebben we daar passief inkomen
uit. Rendement.
Pakken we rendement, gaan we herfinancieren. We bouwen straks die hele cryptopot wel weer op. Dus een stukje divorce advice, zeg maar. En dat was de strategie. Ik heb dat voor de banken in Engeland, omdat ik ook leverage pakte. Ik heb ook daar gefinancierd. Met vrij hoge rendes, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk die crypto, die doet toch zijn ding. Dus dat komt wel goed.
Ging crypto toen om... Was dat een periode dat jou alles wat je inlegde vanuit je inkomen en vanuit je erfenis en vanuit al het geld dat je beschikbaar had... Was dat het moment dat crypto nog omhoog ging? Zat die totale pot toen omhoog? Zat je elke dag op CoinMarketCap en zag je alweer 5% erbij, 10% erbij? Was dat die periode?
Ik heb om jouw eerdere vraag beantwoorden, volgens mij heb ik een periode, heb ik in 5 jaar tijd, heb ik iets van 670.000 euro ingestopt.
Ja, juist. En dat is dus op een hoogtepunt ongeveer waard geworden?
3,5 miljoen.
3,5 miljoen. Dus je had op een gegeven moment een pot van 3,5 miljoen in crypto.
Ja.
Misschien kunnen we zo nog even hebben of je een heel erg verspreid portfolio had. Sommige mensen zullen het vast interessant vinden, maar wat ik interessanter vind, is dat gaf jou een bepaald gevoel van vrijheid. En ben je met dat geld daarom naar Engeland gegaan om in vastgoed te diversificeren?
Ja, zoals gezegd, ik werkte 60 uur, mijn vrouw werkte ook 30, 40 uur soms. Weet je, dus je gaat er niks opbouwen in vastgoed. Dus
hadden jullie toen al kinderen?
Ja.
Ja, hè? Ja, zelfde periode.
Dus op een gegeven moment hebben wij gezegd van oké, wat moeten we doen? Want als we dit serieus willen doen, dan moeten we ook gewoon volle bak gaan. En nogmaals, wij doen geen halve dingen. Dus we zijn ook een jaar gestopt met ons normale baan, ons normale werk. We hebben gezegd van oké, we gaan alle mogelijke trainingen pakken die we kunnen pakken. We gaan ons netwerk opbouwen. We gaan hier fulltime, en dit wordt ons werk, zeg maar, gezamenlijk. En dat hebben we ook gedaan. We zijn met z'n tweeën zijn we de volle bak ingegaan. Nog voordat ik een euro in Engeland had geïnvesteerd, ben ik meerdere keer in Engeland geweest. Ik heb dus al die meetings meegemaakt. Ik heb mijn netwerk opgebouwd. Dus echt gewoon eerst mijn huizen gedaan. Ik zorg dat ik eerst mijn power team heb en de deal sources voor de vastgoed. De juiste personen voor accountant, voor enzovoort. Iedereen die ik nodig heb in die trein, die heb ik voor elkaar.
Mensen die het nog niet helemaal kunnen volgen, de trein om vastgoedexpertise.
Ja. Right? Dus wij zijn lid geworden van toen Great Property Experience. Daar heb ik nog heel veel investeerders, vrienden heb ik dan nog steeds uit. En die er toen ook in diezelfde reis zaten. We zijn toen op een gegeven moment ook bezig geweest met een... We hebben toen die Great Property Experience voor jouw beeldvorming. Als jij toen, zeg maar, Great Property Experience had je een soort van black badge systeem. Dan moest je 18.000 euro voor betalen per jaar. En dan ben je daar lid van. En dan kreeg je ook exclusief toegang tot het netwerk, maar ook tot de trainingen. En eigenlijk zouden ze het ook zo zijn dat er exclusieve deals beschikbaar gesteld zouden worden. Ik moet zeggen, dat viel wel tegen. En daar hebben ze ook wat nodige rechtszaken over gehad, zeg maar. Maar het idee erachter was van heel simpel. Je bent in een elite groep van 200 investeerders. Je betaalt daar een hoop geld voor. Dat geeft je toegang tot dezelfde investeerders. Dus allemaal mensen met een bepaalde mindset. Want dat is het wel mensen. Het zijn wel mensen die allemaal op een bepaalde manier getriggerd zijn. En even doorbeduren daarop. Dat vind ik ook van Portugal. De mensen die hier komen, dat zijn niet de ingekakte ambtenaren. Dat zijn mensen die op een bepaalde manier gewired zijn. Ik zeg niet iets mankeren. Maar die hebben een bepaald vuurtje, een bepaalde mindset. Die zijn op een bepaalde manier getriggerd. En dat vind ik gaaf. Want de mensen die wij ons om ons heen verzameld hebben, dat zijn hoofdzakelijk ondernemers. Die staan aan. Dat zijn niet de ingekakte mensen. Die allemaal een leuk verhaal hebben. En ja, gaaf. Duidelijk. Echt waar.
Ja. Dus terug naar Engeland.
Ja.
Ja.
Wij zijn dus volle bak Engeland gegaan. We hebben die training gedaan. We zijn lid geworden van Great Power Experience, het Black Badge programma. We zijn meerdere keren naar Engeland gegaan. We hebben dus daar deals bekeken. We hebben ook gekeken van wat is het werk van de aannemers en dat soort dingen. Dus we hebben echt alles uitgezocht. En toen hebben we eigenlijk vrij snel, in een vrij korte periode, hebben we eigenlijk 4 panden gekocht. Sommige eerst cash en daarna geherfinancierd.
Mag ik vragen of het cash kwam die dan uit de cryptopot of kwam die vanuit jullie, vanuit de reserves die je nog had in fiat valuta's?
Ik had geen reserves. Nee. Alles zat in de cryptopot.
Ja, alles kwam. Ja, dus dan converteer je die cryptopot naar euro's of ponds of whatever. Ja, ja. En je financiert dat.
Ja.
Juist.
Dus ik moest, in Engeland kan je een bepaald percentage kan je financieren. Meestal zat ik op 60-70% financiering. En de rest liet ik gewoon crypto zijn werk doen. Ik heb zelfs nog een keer een aanvullende lening gedaan om crypto's een pot extra te laten werken van 500k bij vrienden van ons. Want ja, ik had er een goede pot tegenover staan. Ik dacht, ja, fuck it, weet je, laat crypto maar zijn ding doen. Maar uiteindelijk ben ik daar wel redelijk, heb ik daar wat meer risico's mee genomen met dat soort dingen. We hebben bijvoorbeeld een oude nachtclub gekocht in Swansea bijvoorbeeld met een kantorenpand ernaast. We hadden het ding bijvoorbeeld gekocht met planning, dat is een goed voorbeeld. Alleen ze hadden dus de tekening gemaakt alsof, ja, dat kon mijn jongste dochter ook maken, alsof die vloer helemaal gelijk zou zijn. Dus wij moesten terug naar de gemeente. Onze architecten zijn 4 maanden bezig geweest om alleen dat al in kaart te brengen, met alle kosten van dien. Prima. Toen wilden we een paar kleine aanpassingen en ik hoor nog de architect zeggen, joh, het duurt hooguit 2 maanden. Dat hele circus om die kleine aanpassingen, om het wat logisch te maken, want een kantoorpand en een oude nachtclub samenvoegen tot 12 luxe appartementen. En omdat we dus die grote plot hadden in het centrum, konden we ook die eigen parkeerplaatsen doen. Luxe balkons, uitzicht op zee, echt top. Maar goed, we hadden dus die begroting gemaakt. En we zijn dus teruggegaan naar de gemeente. Oorspronkelijke verbouwing zou ongeveer 900k in ponden zijn. En dat paste, hè, die cijfers, dat was allemaal goed. Maar uiteindelijk zijn we dus 9 maanden bezig geweest om die kleine aanpassingen door te voeren bij de gemeente. Daarna zijn we op zoek gegaan naar aannemers. Nou, dat heeft ook 1 maandje of 3 geduurd voordat we alle quotes, alles hebben opgevraagd. Toen hebben we een keuze gemaakt voor aannemer. En toen, tot de overmaat verramd, die aannemer die ging dus aan de slag met 3 van onze panden. En dat waren grote jongens. En we hebben dus behoorlijk wat aanbetalingen gedaan. En na 2 maanden is die aannemer failliet gegaan zonder heel veel werk gedaan te hebben. En dat was precies toen crypto, toen echt rond de 80% gedaald was van het hoogtepunt.
Ach.
Dus wij moesten toen echt, om de boel drijvende te houden, moesten we echt gewoon op dat moment genoodgedwongen al onze crypto verkopen. Echt alles.
Terwijl het laag stond.
Ja.
Oh ja, ja, dat zijn pijnlijke momenten.
Dat was echt. En onthoud je dat? Ja, ik had er net ook die lening van 500k ook tegenover staan. Dus wij op een gegeven moment konden we nog misschien 500-600k uitcashen. En de rest was allemaal verdampt.
Wow.
Dus we moesten toen alles... op een gegeven moment, ik heb een discussie gehad met mijn vrouw. En dat was op een gegeven moment ook van... Oké, als we nu niet verkopen en dan gaat nog lager, dat kunnen we nu niet hebben. Want onze reserves zitten hierin. Maar ja, weet je, als die nog veel verder gaat, we weten niet waar het stopt. En dat is niet emotieverkoop, maar dat was puur rationeel. Ja. Oké, we moeten nu, want we hebben daar in de
kant... Verlies nemen.
Ja. Nee, maar dat, als je 80% inlevert op basis van de hoogtepunten, dan denk ik, hou. Dus ja, weet je, dat is nogmaals, we zijn nooit emotie... Echt, ja, nu niet... We hebben ook lesgeld betaald voor dat we in het begin natuurlijk fout gemaakt hebben met aan- en verkoop. Tuurlijk, uiteraard. Iedereen. Maar juist omdat je elke keer, heel simpel, als mijn klanten bijvoorbeeld naar de thuis gingen in Nederland en ik kreeg geld gestort, zonder emotie ging het dezelfde dag, ging het erin. Dus dan ben je...
Snap
ook niet,
ik. Ja. Dus dan je durft ook gewoon risico te nemen en dan niet emotioneel je geld te allokeren.
Precies.
Juist,
precies.
Geen probleem.
Gewoon elke keer geld binnen, oké, pats.
Bam,
weet
door.
Je, klaar,
ja,
door.
Moet werken.
En verder.
Yes.
Ja, moet werken. En dat heeft ons ook gebracht wat we uiteindelijk hebben opgebouwd. Dus dat ging goed. Alleen op dat moment moesten we echt keuzes maken. En toen hadden we echt op een gegeven moment van shit. Als we dit nu niet doen. En daar komt ook bij, we hebben nog andere dingen voor ons kiezen gehad. Nadat dus die cryptopot compleet verkocht was. Toen schoten die verbouwingskosten in de UK schoten keer 2. Hout was 2 keer zo duur. Staal was 2 keer zo duur. Dus de verbouwingskosten om die nachtclub bijvoorbeeld te gaan verbouwen. Die was 2 keer zo duur. Dus die verbouwingsquotes, die waren geen 9 ton meer. Die waren, de hoogste was zelfs 2,3 miljoen.
Oh, ja, ja.
De waarde van het pand was ongeveer 2 miljoen.
Ja.
Even los van de 6 ton die ik heb betaald voor de veilingen aankoop van het pand en de pand ernaast. Dus weet je, de cijfers klopt niet meer. Maar als je dan het pand probeert te verkopen. En iemand die daar gaat investeren en die gaat een beetje zijn cijfers doen. Die gaat dat niet voor jou kopen van het geld. Dus daar hebben we ook de nodige stress van gehad.
Hey, slapeloze nachten?
Ja, 100%. Ja, ja, ja. We hadden bereid 1 lening erop zitten. Die hadden we voor 2 jaar afgesloten, gezien de duur van de verbouw. Maar die liep op een gegeven moment af. En als we die niet op tijd hadden afgelost, dan had dat per maand, had het volgens mij rond de €5.000 per maand extra gekost aan rente. Heb je het over 1 pand. En we hadden op dat met 4. Ja, en zo zijn er nog een paar dingen. Ik kan echt een boek schrijven over Engeland inmiddels. Ook over onbetrouwbare partners, dus belang van goede partners. Maar ook de markt die op dat moment een beetje tegen zat. En ik ben niet het type wat terugkijkt. Ik bedoel, leergeld hebben we al geleerd. We zijn gedownsized. We hebben nu nog 2 panden over. Eentje daarvan heb ik je laatst nog een keer laten zien trouwens. Dat is dat hotelproject. Dat ziet eruit dat het binnen 2 maanden klaar gaat zijn. We hebben al 1 verdieping klaar. Die is al volledig verhuurd. En dat gaat echt een waanzinnige deal zijn.
Hé, maar hoe, voordat we naar dat doorgaan, want dat is natuurlijk leuk om door te pakken op de succesverhalen.
Ja.
Maar de slapeloze nachten, daar wil ik nog heel even naar terug. Want we hebben het hier over een situatie waar je dus 3 miljoen in crypto hebt. Dat is uiteindelijk significant minder waard geworden.
Ja.
Ja, moet je ook nog eens verkopen, moet je liquideren om shit af te betalen.
Ja.
Vervolgens, op dat moment hebben jullie geen baan of geen inkomen meer, want daar hebben jullie bewust afscheid van genomen.
Ja.
Dus ik denk dat bij de meeste mensen dit stress oproept. En bij jou dus ook. Ja. Dat zei je ook. Maar hoe ben je daar doorheen gekomen? Hoe hebben jullie elkaar vastgepakt en het niet op elkaar afgereageerd en of uit elkaar gegaan? Want dat is wat bij de meeste mensen gebeurt.
Ja.
En daarnaast, dit is wat de meeste mensen tegenhoudt. Ze zijn zo bang voor zo'n situatie dat dit mogelijk gebeurt, dat ze daarom al niet eens meer beginnen met investeren in bijvoorbeeld Bitcoin, crypto of vastgoed.
Ja.
Dus het is denk ik wel leuk voor iedereen om te horen, hoe ben je hier doorheen gekomen?
Nou ja, ten eerste, ik heb een waanzinnig sterke vrouw. We zijn al 25 jaar samen. En dan tel ik de 1,5 jaar friendzone niet eens even mee waar ze mee gestopt heeft. Moest er even tegenaan praten zoals het daar ging.
Ja.
Nee, weet je, nogmaals, we hebben de bewuste keuze zelf samen gemaakt. En als je het samen doet, dan moet je ook samen op de blaren zitten, zeg maar. En dan weet je, in het verleden heb ik een adviseur gehad voor mij die gewerkt heeft. Een ouder adviseur. En die was een oud marinier. En dat vond ik altijd een hele mooie quote. Die man die zei van, joh, als je in één van ons komt, dan sluiten we de gelederen en dan kom je ook niet meer tussen. En dat vond ik zo'n mooie uitspraak. En dat hebben we, weet je, heel simpel, als shit hits the fan, weet je, dan sluit je de gelederen en dan ga je kijken, hoe gaan we overleven? Hoe gaan we daarmee naartoe? En niet terugkijken, weet je, niet de hele tijd terugkijken. En ik moet zeggen, dat was voor mij niet heel makkelijk. Als ik heel eerlijk ben, ik heb al even een donkere periode gehad, dat ik denk, shit, hoe heb ik een kleine 3,5 miljoen van crypto, waar ik toen stond, en dan voel je natuurlijk een beetje het mannetje, hoe heb ik dat tot het punt dat we nu bijna rock bottom zijn met al onze investeringen? Natuurlijk zat er nog wel een stukje in vastgoed, maar ja, weet je, wat is hier misgegaan? Dat duurde wel even voordat ik dan die mindset weer had van, joh, weet je, we gaan weer even knokken, we gaan weer vechten.
Moest je jezelf en of je vrouw, of moest jullie elkaar reminden van, jongens, hier hebben we samen voor gekozen, op donkere dagen, zwaardere nachten. Als je slecht geslapen hebt, dan ben je ook minder energiek. Dan kan je ook minder kansen zien. Heb je dan elkaar gebruikt, benut soms, om er weer uit te komen? Hè? Waren er gesprekken over? Waren er, weet ik veel, meditatie, sporten? Wat voor dingen heb je gedaan om daar doorheen te komen?
Ja, nou ja, sowieso veel praten uiteraard. Maar ja, wat ik zeg, ik denk dat, omdat je er juist met z'n tweeën voor gekozen hebt, moet je ook met z'n tweeën kijken naar, hoe gaan we een oplossing bedenken daarvoor? En zoals gezegd, ik heb een hele sterke vrouw die gewoon ook van aanpak is. Gewoon heel luister, we gaan gewoon kijken naar oplossingen. En weet je, we gaan niet meer terugkijken. Dat is gebeurd. We hebben gewoon cut and losses gedaan. We hebben dus inderdaad die nachtclub verkocht. Daar zijn we niet helemaal zonder kleerscheur uitgekomen. We hebben er geen winst mee gemaakt. En ook met die enorme kosten voor de leningen, dat soort dingen erachteraan. Maar goed, weet je, we hebben schoon schip gemaakt. En we zijn weer lekker aan het opbouwen. We zijn echt gewoon weer in een goede flow. En zoals gezegd, als dat hotel zou gelopen, joh, dan heb ik een flink deel van mijn doel heb ik alweer bereikt. Dus dat gaat goed. En zodra we die weer herfinancieren, want er zit heel veel geld van ons in, dan hebben we weer goed geld om weer opnieuw investeringen te gaan doen in het leuke Portugal bijvoorbeeld.
Oké, dus wat waren dan, om dit stukje af te sluiten, wat waren de lessons learned voor jou? Kijk, mensen gaan... Je wilt het, mensen denken, waarschijnlijk die kijken en luisteren, dit wil ik ontlopen. Ja. Dat denken ze. Maar wat jij en ik weten, is dat vaak de basis is van het succes daarna. Dus wat heb je daaruit gehaald waarvan je zegt, kijk jongens, als je deze alvast van me meeneemt, hier ben ik doorheen gegaan en op deze manier.
Ik denk, als je nooit geen risico neemt of nooit een doel hebt waar je een beetje ongemakkelijk van wordt, dan ga je ook geen stappen maken. Weet je, en als je terughoudend bent, ik denk de mensen die luisteraars van jou, die sowieso in crypto zitten en een andere mindset hebben over geld, ik heb altijd vastgoed, vind ik leuk. We helpen ook Nederlanders met aankopen in Nederland. Ik ben financieel adviseur, we doen hypotheken, alles eromheen. Dus ik ben altijd, vastgoed is altijd een fascinatie voor mij geweest. Ik denk, ja, weet je, ook het boek van Robert Kiyosaki heb je waarschijnlijk wel gelezen. Mm-hmm. Rich Dad Poor Dad.
Yep.
Ik denk dat het de Bijbel is voor heel veel vastgoedinvesteerders. Dat legt ook goed uit de relatie met geld, hoe je tegen bepaalde dingen aan moet kijken, met de juiste mensen om je heen. Als je die principes gewoon toepast, heb je eigenlijk altijd een succesvermoeden te pakken. Daarin.
Heb je in die lessen dat het dus wat donkerder wordt of dat geld naar beneden gaat, kun je dan die theorie die hij in dat boek heeft geschreven,
yeah,
is het dan, komt het dan nog meer binnen? Is het dan, voel je het dan in de praktijk nog beter en herken je dan die aha-momenten uit dat boek nog meer?
Ik denk dat de meest succesvolle ondernemers, die zijn een keer goed op hun bek gegaan, zo niet failliet gegaan. Je moet denk ik een keertje goed rock bottom zijn. En heel simpel wat het net over die crypto-pot. Heel eerlijk, ik denk dat wij toen nog niet helemaal klaar waren. Ondanks dat we helemaal bezig waren met maken van geld, et cetera. Maar het ging te snel misschien.
Super herkenbaar.
En toen waren we er niet klaar voor. En volgens mij heeft mijn vrouw nog een keer een boek gelezen of doorverwezen naar mij over dat je je containers klaar moet hebben om dat in een goede baan te leiden. En dat vond ik wel een hele mooie. Want heel simpel, zeg, we waren er eigenlijk toen nog niet klaar voor. Weet je, misschien moesten we hier eerst doorheen gaan voordat wij weer... En nu, met de lessen die we nu geleerd hebben, en daarom zeg ik, het zijn dure lessen geweest, maar het maakt je ook weer nederig. Het zet je weer eventjes op. Snap je wat ik bedoel? Het
100%. Zet je even,
dus de dingen die wij meegenomen daarin. Ik denk, met de ervaring die we nu hebben, en hoe we nu in het leven staan, ik denk dat je ook een keertje goed je bek moet gaan. En even misschien weer even, weet je, als je 3,5 miljoen hebt en je bent die dingen aan het verversen en je zegt af en toe je vrouw, moet kijken waar we nu staan. Weet je, dat is niet te bevatten. En ja, weet je, je kan met weinig mensen erover praten. Dat is wel leuk van die vastgoedcommunity. Je zit met 200 echt wel elite adviseurs, zeg maar, die echt wel andere niveau aan het investeren zijn. Dan kan je over geld praten. Dat is natuurlijk ook wel bijzonder. En zonder schaamte, want ja, je kan niet met de familie op de koffie gaan zeggen, joh, ik heb nou dit. Daar praat je niet over.
Nee.
Maar goed, ik denk, de les voor mij, toen waren we er niet klaar voor. Op dat moment. Nu, 100%. Weet je, we gaan nu gewoon weer knallen. We gaan weer lekker opbouwen. Nou ja, een van de voordelen van Portugal is dat het ook in je voordeel werkt als je hier wat belastingvoordelen hebt. Ik blijf financieel adviseur. Ik vind dat soort dingen leuk om uit te zoeken. Dus de structuur die wij nu hebben tussen Nederland, de inkomsten die we daar hebben. Ik heb een bedrijf opgezet, niet technisch, sorry. Bedrijf opgezet in Amerika. En dan wordt het door Portugal gezien als dividend. Dus ook weer allerlei fiscale trucjes voor. Wat ons 10 jaar lang een heel leuk belastingvoordeel oplevert. Dus we kunnen eigenlijk weer versneld gaan opbouwen. En ja, dat met Engeland, wat zometeen ook gaat lekker knallen. Lekker boeien. Les geld.
Ja, duidelijk. Nou, dat brengt ons denk ik naar het hier en nu. Die one-stop shop die jullie nu hier in Portugal hebben gecreëerd.
Ja.
Misschien wel leuk om daar weer handjes en voetjes aan te geven. Hè? Want kijk, waar ik natuurlijk aan denk is vanuit mijn achtergrond. Ik heb dan psychologie gestudeerd. Ik heb het overigens niet afgemaakt, dames en heren. Dus je hoeft het niet op te gaan zoeken. Maar ik heb er wel heel veel van opgestoken. En ik ben daarna vooral een gepassioneerd boekenlezer geworden. Ik zie mezelf eigenlijk nogal hoger afgestudeerd. Maar dat even terzijde. Je komt er al snel achter dat mensen van huis uit liever niet verliezen dan wel winnen. Een hele bekende term heet dat verliesaversie.
Ja.
Dus we doen meer ons best om te voorkomen dat we verliezen dan dat we wel willen winnen. En een ondernemer is daarin anders. Een ondernemer die wil gewoon wel winnen. En als hij dan maar verliest, boeien, want hij wint de volgende keer. En hij ziet verliezen ook als winnen.
Ik denk dat het een hele goede is. Ik denk dat je daar een spijker op zijn kop slaat. Als ik een beslissing maak als ondernemer, dan kader ik voor mezelf het speelveld een beetje af. Ik weeg alles af, maar ik kan wel snel beslissingen maken. Dat is iets van mijn vrouw, die zit meer in analysis-panalysis, zeg maar. Yes. Die zit meer een beetje vast. Ik zeg, dit is het speelveld. Als die een keertje hier buiten valt, is dat ingecoaguleerd. Maar in de basis is dit een beetje de range van die beslissing. Voor en naast, je weegt alles af, maar ik kan wel heel snel beslissingen maken.
En dan gaan.
Maar goed, als je daar vast blijft zitten, en ik denk dat heel veel mensen daar. Ik heb heel veel vrienden, ook van Nederland, die zeggen van, maar dat lijkt me zo gaaf en dat wil ik ook. Weet je, en dan heb je het over de mensen die al 10 jaar dezelfde baan hebben. Joh, luister, met al respect, je rijdt elke dag dezelfde route naar je werk. Je hebt elke dag hetzelfde broodtrommeltje bij je. Je hebt dezelfde vrouw, hetzelfde huis. Er verandert niks.
Mix things up.
Als ik 3 jaar lang wegblijf uit Nederland en ik zie je over 3 jaar, dan ben ik binnen een kwartiertje weer bij met jouw leven.
Ja.
En dat is niet lelijk, dat is niet lullig bedoeld.
Nee, constatering.
Wat ik zeg, als jij geen andere dingen doet, moet je ook geen andere uitkomst verwachten.
Duidelijk. Hey, die lessons learned, want ik zie dus eigenlijk alles wat ik heb gehoord in het afgelopen half uurtje van jou, dat zie ik als winnen. Dus waar een ander misschien denkt, oh my god, 3 miljoen verloren, denk ik, nee maat, hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen, want hij wint in zijn leven met al deze lessen en wordt daar zo wijs door, waardoor je nu weer in Portugal weer een stuk verder bent, iets nieuws hebt opgebouwd. En waarbij je ook nog eens anderen helpt om dat leven ook te bereiken. Want daar moet je eens even wat meer over vertellen. Want ik heb allemaal mooie dingen van jou gehoord over jullie one-stop shop. Mm-hmm. En ik denk dat het voor kijkers en luisteraars heel interessant is, omdat het, ja, ik zou bijna zeggen voor de quote-unquote gemiddelde man, gemiddelde vrouw, simpelweg ook mogelijk is om succesvol te zijn met de dingen waar jij ze in begeleidt. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, ik ben hier naartoe gereden. Daar heb ik net toevallig een klant, een gemiddelde man, zoals jij het zegt, heb ik aan de lijn gehad. Stel, 2 kinderen hebben de ambitie om naar Portugal te gaan, zijn heel druk bezig om hun inkomen enigszins remotely te kunnen faciliteren. Dat ze ook gewoon het inkomen van buitenaf hebben.
Yes.
Dat is wel een belangrijke trouwens. Portugese minimumloon hier ligt laag. Is ongeveer €900. Je moet wel, als het kan, iets van werk hebben of misschien iets kopen wat je kan verhuren, waardoor je het inkomen een beetje kan vervangen. Dan is ook niks aan de hand. Maar je moet wel inkomen hebben, want anders heb je niet zo'n leuk leven hier.
Nee.
Dus dat is belangrijk. Maar goed, dit is een goed voorbeeld. Leuk stel, 2 kleine jonge kinderen willen hier naartoe. Kinderen die zijn op je leeftijd, dus de Portugees waarschijnlijk echt heel makkelijk gaan oppakken. Ben ik mee bezig. Wij maken dus, ik denk dat heel veel mensen denken, het is niet bereikbaar voor mij.
Juist.
Dus kan ik het wel. Maar ja, weet je, heel eerlijk. Ik ben al 25 jaar, zoals je weet, hypotheek financieel adviseur. Ik heb ook mijn eigen kantoor altijd gehad. En die hebben we nog steeds in Nederland. Het advieskantoor. Mijn collega's zijn er nog steeds, dus ik kan heel veel dingen kan ik op afstand doen. We kunnen allerlei dingen doen. We kunnen helpen met aankopen, financiering, alles eromheen, verzekeringen, testamenten, noem maar op. We hebben overal al een beetje verstand van, gelukkig. En ook in Portugal ben ik aangesloten bij Portugals grootste tussenpersoon. Dat geeft mij toegang tot 80-85% van de banken. Dus wat ik eigenlijk, mijn unieke positie hier, wat we hebben opgebouwd, is eigenlijk dat ik tussen 2 landen kan acteren. En het voorbeeld dat ik net zei, met degene die ik net aan de lijn heb gehad. Wij zijn nu bezig met de overwaarde vrij te maken uit hun woning. Want heel simpel, 1 van hun banen gaat stoppen. Dus dat betekent dat we dus niet zo makkelijk meer een hypotheek kunnen krijgen. En ze moeten dat opbouwen. Ze gaan wel iets kopen waardoor ze 2 units hebben die ze kunnen verhuren. Dus ze kunnen heel makkelijk haar inkomen weer gaan vervangen. Geen probleem. Alleen voordat de bank dat als inkomen ziet, moeten we in ieder geval iets van track record hebben. Dus dat komt wel. Volgende dag zijn, we gaan deze woning als tweede woning aanvragen voor ze. Het ding kan uitstekend verhuurd worden. Zoals je weet in Portugal, als je hier de 8 tot 10 weken hoogstuur meepakt, heb je hypotheek voor het hele jaar eruit. En dan de rest is bonus. Dat is gaaf. Dat is ook een beetje hun doel. Hun willen hier naartoe met kinderen en dat soort dingen. Maar goed, heel simpel. We gaan de fase doen. We gaan eerst die overwaarde vrijmaken uit Nederland. Met hun beide inkomens intact. Dat gebruiken we als aanbetaling hier. De rest financier ik in Portugal voor ze. En hun hebben hier een heerlijk huis als ze hier klaarstaan. En ja, weet je, ze hebben de tijd om de school op te gaan.
Wat staan. Gaaf. Hey, even praktisch daarop doorpakkend. Ja. Als we even een beetje in getallen voor iemand die nu denkt, hey, misschien is dat ook wel wat voor mij. Een ander zal denken, nou, daar ben ik nog net niet. Nee. Maar hoeveel overwaarde zou jij zeggen voor een goed of fatsoenlijk appartement waar je nu een beetje aan denkt, moet je ongeveer hebben? En hoeveel inkomen moet je daarnaast nog hebben om de rest bij te financieren? Een beetje gemiddeld, gewoon ballpark range.
Ja, ja. Je moet rekening houden, met de Portugese banken, die financieren niet 100%. Dus ik kan tot en met 80% financiering krijgen bij Portugese banken. Meestal is het 70%, maar goed, dus je moet sowieso rekenen dat je altijd 30% vaak hebt. Als je 70% financiering krijgt, over het algemeen,
moet je 80%, cash inleggen.
Moet je de rest zelf meenemen. Ja. Het zij overwaarde, het zij eigen middelen, het zij iets, pijnlijk crypto is
gekomen.
Bitcoin. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus weet je, je moet wat geld meenemen voordat je hier wat kan financieren. Spanje, waar heel veel mensen over hebben, dat is over de top. Ik zie steeds meer mensen uit Spanje hier naartoe komen. Want de regels daar, de belastingen, het wordt allemaal niet leuker gemaakt voor investeerders daar. Dus steeds meer mensen komen. We zien echt een behoorlijke trend dat echt meer en meer mensen Portugal gaan ontdekken als een leuk alternatief. En zeker ook met die hele box 3 discussie in Nederland. Weet je, meer en meer mensen worden wakker en denk je, hey, ik moet wat anders gaan doen met mijn geld.
Als je Portugal benoemt, heb je het dan specifiek over de Algarve of überhaupt breed uit in Portugal?
Maakt niet uit waar.
Oké. Okay.
Ik werk met een aantal, we hebben een netwerk van makelaars aangesloten. We hebben zelf ook een vastgoedlicentie. Je zei al net van, joh, we hebben wat dat betreft hebben we een one-stop shop. Dat klopt ook. Ik heb maar met een ander bedrijf, dus ik heb Hypotheek Portugal opgericht voor de financiën. Dat is een handelsnaam van ons bedrijf in Nederland. En ik heb dus nogmaals onder AFM toezicht, hebben wij toegang in Nederland tot alle geldverstrekkers daar. En nogmaals, het unieke is dat ik kan dus acteren tussen 2 landen. En wat je hier heel erg hebt is, vorig jaar zat ik in een bijeenkomst in La Ira bijvoorbeeld, met 800 adviseurs. Ik heb je dat verhaal verteld. Mm-hmm. Met 800 adviseurs. Mijn Portugees was niet goed genoeg, dus ik zat daar als een verdwaalde toerist, zat ik een beetje vooraan, moet ik heel erg zeggen. Maar het ging mij om contacten met de banken en de managers en dat soort dingen, want dat is een beetje hoe het hier werkt. Ik zat daar links en rechts, zaten 2 adviseurs in de maak, Marcel en Pedro. En links had er eentje een verhaal dat hij na twee weken studie, was hij geslaagd naar een online examen voor hypotheekadviseur. Hij was hypotheekadviseur geworden. En na die andere was ook 2-3 weken bezig geweest, hetzelfde verhaal. Beide mannen wonen nog bij hun ouders thuis. En beide mannen hadden nooit een hypotheek zelf voor zichzelf afgesloten, geen bedoel. Allebei een jaartje of 35. Eentje had 6 jaar lang bij de Continental Supermarkt gewerkt en de ander had 7 jaar bij een restaurant gewerkt, maar ze wilden wat anders. Als jij nou als ondernemer daar in Portugal gaat aankomen met jouw cijfers, jouw holding, et cetera, en zo'n adviseur met alle respect, ze waren leuke kerels hoor, maar een ervan ging bijvoorbeeld met Millennium Bank werken, jij komt met je zakelijke cijfers, hij heeft geen idee hoe jouw zakelijke cijfers werken. Hij maakt een aanname van jouw inkomen, hij kijkt jouw diep in je ogen aan en zegt, joh, ga een huis zoeken voor 1 miljoen, moet lukken. Jij vindt een huis van 1 miljoen. Jij gaat terug naar Pedro van Millennium Bank nu inmiddels. En jij betaalt intussen die aanbetaling aan. Dat doe je op de rekening van de verkoper. Niet op de rekening van de notaris. Een derde rekening zoals wij dat beveiligd kennen. Nee.
Gaat de rest naar de verkoper?
Ja. Ik kan je vertellen, er kan van alles misgaan. Dat gaat ook hier heel vaak mis. Dus dek je alsjeblieft in. Ga werken met een goede advocaat. Dat is echt van mijn levenslang. Want een notaris beschermt je niet zoals in Nederland. Dus een goede advocaat is echt 100% van levensbelang. Die hebben we ook. We hebben een goed kantoor met alle expertise.
Dat is de investering waard in ieder geval.
Ja, 100%. Ja, 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 ja. Bespaar daar alsjeblieft niet op.
Want, nee, niet gierig.
Wat mijn verbazing schetst. Ik heb heel veel verhalen. En dan moet ik ook af en toe een beetje. Ja, joh, serieus, denk even na. Even niet zo lief. Ja, maar de verkoper had ook een advocaat die me kon helpen.
Ja.
Wiens belang heeft die, denk je?
Juist.
Wiens belang heeft? Ja. Wie is de broodheer? Wiens belang heeft het? In eenmalige aankoop van jullie? Of zeg maar meerdere verkopen die allemaal naar hen toe gaan? Weet je, dat moet je even afvragen wiens belang die heeft. Maar dan een advocaat beschermt je dus niet. Het kan ook goed zijn dat er een stukje illegaal is en dat die advocaat even een knipoogje doet van joh, weet je, druk hem maar door. Want die makelaars, zie je, hetzelfde verhaal. Je hoeft hier geen diploma's te hebben voor als je makelaar bent. Als jij een bewijs van goed gedrag hebt, kan je inschrijven, heb je makelaarsdiploma. Daarom, met de commissies die hier gegeven worden, daarom zijn hier veel mensen makelaars.
Zogenaamd makelaar.
Ja.
Terug naar dat bedrag wat mensen nodig denken te hebben om met jou dit op te kunnen zetten. Hè? Dus ja. Waar hebben we het over? Hoeveel kost zo'n appartement waarvan je denkt dat is een fatsoenlijk bedrag voor een goed appartement hier in de Algarve? Hoeveel overwaarde uit je eigen huis of hoeveel kapitaal moet je dan in bitcoin of crypto hebben?
Ja.
En wat zou dan nog je inkomen erbij moeten zijn om dit gewoon te kunnen doen?
Ik denk dat je sowieso rekening moet houden dat je de Portugese banken die willen doorgaan als niet hoger dan 40-45% van je netto besteedbaar inkomen. Dus CEO inkomen is een grote taart. Je mag maar een bepaalde hap van die taart uit te bestaan aan financieringslasten. Dat kan in Nederland zijn, maar dat kan ook in Portugal zijn.
Yes.
Heel simpel, als jij bijvoorbeeld een inkomen hebt van ik noem het €5.000 gezamenlijk. Dan mag maar een bepaald percentage van die €5.000, namelijk 40%, max 45%, maar hou maar 40% dan.
Ja, dus we gaan voor €2.000 netto, kan je dan besteden. Ja.
Maar als jij €1.000 in Nederland al betaalt, dan kan je daar niet overheen. Want dan moet je dus rekening houden dat je nog maar €1.000 te besteden hebt in Portugal. Daar mag je niet overheen. Dus dat totaal samen, dat is dus hetgeen waar je rekening moet houden.
Okay.
En wat betreft het geld, hangt natuurlijk af van het onderpand. Maar als je iets aankoopt hier, nogmaals reken met 30% eigen inbreng, plus 10% kosten kopen. Het is vaak lager, het hangt ook van het pand af, het hangt van de regio af. Houd 10% aan, inclusief advocaat, al zijn dingen bij, zit je eigenlijk altijd goed.
Hey, en als ik die berekening dan wil maken, wat ben ik ongeveer kwijt aan een goed appartement? Waarvan je zegt, dat is een goede investering in een goede buurt. Daar kunnen we een beetje aan denken.
Ja. Ik heb net een hypotheek afgerond voor een klant van mij. Die heeft een appartement gekocht in Cavoeiro. 2 kamers, leuk ding. Voor €340.000. En met zijn rendement, wat hij nu al aangetoond heeft. Hij heeft hem gekocht met dus de laatste jaren is hij verhuurd geweest. Ik heb dus ook bij hem heb ik dus de overwaarde vrijgemaakt. In zijn geval was dat €120.000.
Dus dat legt hij in, cash?
Dat legt hij in, ja. En de rest financieren we gewoon. Ja.
Juist.
Ja.
Wat gaaf, man. Dus ja, want dat klinkt niet als onhaalbaar. Dat klinkt niet als onrealistisch. Ik ken een hoop mensen die inderdaad op dit moment in Bitcoin en crypto ook gewoon een tonnetje, 2 tonnetjes, 3 tonnetjes of aan het opbouwen zijn er naartoe.
Ja, ja.
En dan kunnen ze alvast een langetermijnplan maken om zoiets...
Ik pak niet al je crypto af, maar ik heb maar een klein stukje nodig. maar goed, in het kader van diversify...
Ik ben alles kwijtgeraakt, ik zou die andere hoekjes
hebben. Nee. Het doet de fysiek pijn ook, maar heel simpel. Als je een stukje daarvan diversify doet en noem ons als je iets hebt... Weet je, als jij het kan verhuren, dan bouw je daar inkomsten uit uiteraard. Je hebt een heerlijke plek waar je zelf heen kan gaan. En als je daarin besluit, joh, weet je, Nederland is klaar. Heb je in ieder geval een lekker plekje om zelf heen te gaan. En dan, helemaal goed. En dan intussen, als jij het goed inregelt, dat andere mensen hypotheek voor je betalen, dat ding wordt gewoon afbetaald. Hè? Want je hebt hier geen aflosvrije hypotheek. Het is altijd annuïteit hypotheek, dus je lost hem ook altijd af. En richtlijn hiervoor is dat je tot 75 jaar kan financieren. Ik heb 2 banken die tot 80 jaar kunnen financieren. En wat ik al zeg, dat 1-2'tje tussen Nederland, dat is gaaf. Want ik heb dus laatst ook weer een B&B gefinancierd voor klanten. 1,6 miljoen. Ik heb daarbij geld vrijgemaakt uit hun huis in Nederland. Aflosvrij, want anders past die niet. En zelfstandig stel ook. En de rest hebben we dus gefinancierd hier in Portugal. Dus dat 1-2'tje, dat is gaaf.
Super tof.
Ja.
Hey, er zitten natuurlijk een hoop mensen te kijken. Die zijn ook Bitcoin-fan, hardcore Bitcoiner. Dus die zullen waarschijnlijk wel wat vermogen hebben in Bitcoin. Er zit hier in Portugal ook een Bitcoin-community, ben ik achtergekomen sinds ik hier naartoe verhuisd ben. Maar zijn er al ideeën, plannen? Heb je al geruchten gehoord dat je straks met je Bitcoin rechtstreeks die aanbetalingen kan doen? Dus dat ik Bitcoin vanuit mijn private wallet naar iemand anders private wallet over kan maken?
Ik heb toevallig een keer een gesprek gehad met iemand hier in Portugal. Ik zal geen namen noemen. Die heeft inderdaad voor zichzelf, voor zijn zoon weet ik, heeft hij inderdaad een soort van constructie in het leven geroepen, waarbij dus die Bitcoin uiteindelijk zijn hypotheek moet af gaan lossen van zijn appartement in Amsterdam. Maar de Portugese banken zijn wel wat traditioneler. Dus die zijn nog niet zover. Die zijn een beetje uiteindelijk sluiken niet uit dat er een crypto bank hier komt met je collateral als Bitcoin. Maar op dit moment moet je hem echt nog verkopen.
Juist, oké. Okay. En dus, ik heb overigens wel al huurbazen gevonden die gedeeltes van de huur in Bitcoin willen ontvangen.
Ja, ik denk
heb je dat ook gehoord of niet?
Ik denk ook dat het absoluut een ding is. Alleen ik heb dus voor van de week nog contact gehad met een Nederlandse developer hier waar ik veel mee doe. En die had dus een villa te koop. En die heeft hij uiteindelijk verkocht aan een 25-jarige crypto-miljonair.
Ja.
Weet ik. Villa van 3 miljoen. En nogmaals, die jongen had dus gezegd, mag ik hem kopen in Bitcoin?
Mm-hmm.
Dit is een oude developer, dus heeft gezegd, joh, het zegt me niks.
Nee.
Tussen is Bitcoin naar beneden gedaald. Hij zei, Robert-Jan, als ik toen die Bitcoin had gepakt, nog voor transport, hij zei, had ik nu 400.000 euro verloren op het huis.
Ja, ja, ja.
Hij zei, daar ga ik niet aan beginnen.
Nee, hij moet het dan gelijk converteren naar euro's of dollars natuurlijk.
Maar als je iets aankoopt tussen momenten, weet je ook.
Ja,
het is een moment. Nou, het kan tussen een hoop gebeuren inderdaad. Dus, maar hetzelfde als je bijvoorbeeld simpel, ik ben nu bezig met Amerikaanse klanten bijvoorbeeld. Die willen hier iets kopen. En daar heb je hier ook bijvoorbeeld een bepaalde bedrijven voor, die zeg maar jouw tarief vaststellen. Want als jouw de dollar, die heeft natuurlijk vorig jaar stond die beetje bijna 1-1 geperkt. Dat is prima. Alleen als jij nu een huis koopt in Portugal en je bent 3-4 maanden verder en de dollar doet eventjes een stukje naar beneden, dan kan jouw huis in één keer een stukje misschien zelfs onbereikbaar worden, omdat je niet meer genoeg geld hebt. Ja. Dus je kan je tarieven vastleggen en dat is met dit soort dingen, met crypto ook, weet je, het is momentopname. Dus wat dat betreft inderdaad, als je overweegt met deze dingen, dan zou ik het misschien even apart zetten en dan, ja, wat
duidelijk.
Dat betreft, Even steken misschien en dan wel even apart houden.
Ja, de toekomst zal, het zal in de toekomst hopelijk meer en meer gaan gebeuren. En dan komen we meer in die gedecentraliseerde digitale economie, denk ik. Hey, tot slot, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Als ze denken van, ik vind het interessant, ik wil hiermee aan de slag. Of ik wil op zijn minst bepaalde berekeningen zien of whatever. Ja. Hoe kunnen ze je vinden?
Ik denk dat ze het beste gewoon naar Hypotheek Portugal kunnen gaan. Ik heb daar hele mooie rekentools op de website. Dat wil zeggen voor de kosten, voor de maandlasten, voor de maximale hypotheek.
Daar zullen we even naar linken op YouTube trouwens. Ja.
Gewoon Hypotheek Portugal. En voor de rest mijn andere bedrijf is Nunest Capital. Ik heb dat bedrijf met 3 Portugese collega's opgericht. En ik heb dat eigenlijk opgericht omdat ik zag dat er heel veel dingen misgingen hier. En een ander goed voorbeeld is, wij zijn nu bezig met een andere klant van ons. Hetzelfde verhaal, normale man. Ik heb overwaarde vrijgemaakt in Nederland. We hebben dus dat geld gebruikt om voor hem aan te kopen hier. Want we kunnen ook helpen met aankoop. Waarbij wij eigenlijk meekijken of alles legaal is bijvoorbeeld. Of er beslagen zijn op het huis. Weet je, we kunnen veel meer dingen zien als wat op Idealista of wat dan ook wordt aangeboden. En wij kunnen uiteraard met onze contacten. We hebben ons een heel netwerk hier. Dus ik heb die 3 Portugese collega's zijn hier opgegroeid. Melanie, mijn collega, is architect. Dus wij zijn dus nu deze specifieke klant aan het helpen. Hij heeft de overwaarde vrijgemaakt. Dat is een goeie. Hij heeft de overwaarde vrijgemaakt uit Nederland. 140.000 euro aan mijn hoofd. 140.000 euro als aanbetaling gepakt voor een leuk huis met een ruïne. En heel veel hectare grond. Wat we nu gaan doen zijn, Melanie, mijn collega, is nu bezig met een plan. Om het hele ding compleet te transformeren tot wat leuks. Inclusief die ruïne die we gaan opbouwen. Haar man, Miguel, mijn collega, heeft een bouwachtergrond hier in Australië. En wat hij dus doet, hij zorgt ervoor dat we quotes opvragen voor die verbouwing. Hij zal het overzien op afstand, want hij gaat het niet zelf doen, maar hij zal het overzien. Dus hij beheert dat, zodat het op tijd blijft en binnen budget uiteraard. Dat moeten we al met Portugezen, zelfs met de lunch, weet je moet er wel bovenop blijven zitten soms. Maar heel simpel, we kunnen een stukje helpen met vergunning aanvragen misschien. Dus wij weten onze wegen. En zeker ook met Melanie, die maakt echt iets heel moois van. Op zijn, ja, zoals met de ervaring die ze natuurlijk heeft gedaan in Australië. Dat is andere bouwers hier.
Hey, is het dezelfde website of is dat die andere?
Nee, sorry, dat is Nunest Capital.
Alright, dan linken we daar ook naartoe.
Ja, Nunest Capital is dus het bedrijf wat ik heb met die Portugese collega's. En dat is dus de aansluiting voor de one-stop shop. Dus nogmaals, tussen de aankoopbegeleiding. We hebben dus eigenlijk, je kan het zien. Ik doe die cross-border finance met mijn team. Ik heb ook een Portugese collega die me helpt. En we zijn dus aangesloten. We hebben dus een heel team hier in Portugal. Ik heb een team in Nederland. Dus de cross-border finance tussen Nederland en Portugal. Het begint met inzicht, zeg ik altijd. Dus als je een keer een gesprek wil, gewoon kom even op de lijn. Het contactformulier met Hypotheek Portugal kan je gewoon invullen. Dan plannen we wat in. Dan gaan we kijken waar liggen de mogelijkheden. En het unieke wat ik heb is, ik kan dus tussen 2 landen kijken. En in tegenstelling tot heel veel van die hobbyadviseurs, ik ben een echte en ik weet waar ik op moet letten. En ik kan ook die vertaalslag maken tussen beide landen.
Klinkt goed, man.
En dan wat ik al zeg, wij kunnen je dus helpen met een stukje architectuur, het bouwen. Dus als je niet de juiste partners kent, dan moet je eigenlijk dit soort dingen niet eens doen. Maar als je de juiste mensen hier kent, dan heb je echt heel veel kansen.
Mooi, man. Nou, ik kijk er naar uit om vaker met je samen te werken. Ik vind het gaaf. En ik denk dat voor iedereen die heeft gekeken of heeft geluisterd, dat het heel veel waarde heeft geleverd. Ik wil je hartelijk danken voor vandaag.
Dankjewel.
Tot de volgende.
Ja, top.